De tijd is aangebroken dat ik je vandaag in deze aflevering mee ga nemen in een van de moedigste keuzes die ik de afgelopen jaren voor mezelf heb gemaakt in mijn eigen groeiproces. En afgelopen week deelde ik daar iets over op Instagram, waaronder ik een post met je deelde waarin ik eigenlijk aangaf dat ik door het lezen van het boek De Emotioneel Afwezige Moeder, als ik de titel zo goed zeg, ja, volgens mij wel. dat ik daar een aantal, een aantal maanden geleden alweer, las ik het boek. En dat daardoor voor mij een heel groot stuk eigenlijk van mijn eigen reis, in mijn eigen heling, van mijn eigen wonden, plaatsvond. En dat mij eigenlijk heel erg geholpen heeft om, enerzijds nog meer te erkennen wat er in mijn jeugd zich heeft afgespeeld, maar ook in mijn jonge volwassenheid, zeg maar, in het groter worden en echt mezelf, zeg maar, mogen zijn. En wat ik daar eigenlijk allemaal in ben tegengekomen en waar dat ook toe geleid heeft de afgelopen jaren. En ineens kon ik alle dots, zeg maar, connecten, zoals dat soms in het leven gebeurt met bepaalde dingen. Maar om je een beetje mee te nemen, misschien heb je de post helemaal gemist en kom je op een andere manier bij deze podcast terecht. Ik schreef erover dat ik in de periode van 2019 tot en met 2021, in die 2 jaar, het contact verbroken heb met mijn moeder. En om je even een beeld te geven in het kort van waar ik vandaan kom. Ik ben enig kind, ik ben opgegroeid met een vader en een moeder. Mijn vader overleed al heel jong, toen ik 5 jaar was. En mijn moeder die bleef in die zin alleen over met mij. En dat is op zich natuurlijk al best wel super ingewikkelde situatie natuurlijk. En super heftig voor zowel haar als mij om dat mee te maken. En ik kan me er niet eens iets bij voorstellen hoe het voor iemand moet zijn. Voor een jonge vrouw in de bloei van haar leven eigenlijk. Net een kersvers gezin en dat dan je partner wegvalt. Dat lijkt me echt de hel. Eigenlijk gewoon je grootste nachtmerrie. En voor mijzelf gesproken is natuurlijk ook het grootste verlies wat denkbaar is als een kind een ouder moet verliezen. En in mijn geval mijn vader. Maar over dat verlies gaat deze aflevering niet per se. Het gaat er wel over dat ik eigenlijk altijd opgegroeid ben, dus in een eenoudergezin. Ik wist niet beter, want je kunt je voorstellen als je 5 jaar oud bent, dan ik heb weinig herinneringen eigenlijk. Geen, nauwelijks uit de periode dat hij leefde, mijn vader. Maar ik weet wel dat, dat weet ik zowel uit mijn persoonlijke ervaring als ook hoe ik ben opgeleid tot orthopedagoog, dat het gewoon gigantisch veel impact heeft. Hè? Dat je groot wordt met één ouder en eigenlijk ook die ouder allerlei rollen dan in één heeft te vervullen. Dat is gewoon topsport. Hè? Maar goed, dat was de realiteit bij mij thuis. En eigenlijk bleef mijn moeder dan in die zin over en was ik ook heel erg gefocust op haar. We hadden eigenlijk toen ik klein was ook voor een heel groot deel van de tijd wel ook een hele goede relatie op bepaalde vlakken. Ik was ontzettend gehecht aan haar, natuurlijk. Want ik ontwikkelde in die jaren behoorlijke verlatingsangst. En wat ik me wel herinner is dat ik gewoon, dat er altijd wel iets in mij was wat op een dag een soort van bang was dat mijn moeder ook zou gaan. En nu snap ik waarom dat was. Maar toen kon ik daar eigenlijk gewoon niet zoveel mee. En worstelde ik daar ook wel mee. Maar waar de pech met name in heeft gescholen, is eigenlijk het feit dat mijn moeder, die dus overbleef en mij in haar eentje groot had te brengen, binnen ons gezin, dat zij zelf ook heel erg worstelde. En natuurlijk sowieso met het verlies van ook haar partner. Hè? Wat ik al zei, dat is echt niet niks. Het is een mega ingrijpend live event. Maar tegelijkertijd was zij qua gezondheid ook niet super stabiel voordat dat gebeurde. Mijn beide ouders dat klinkt altijd een beetje gek, maar depressiegevoelig. En hebben daar op hun eigen manier mee geworsteld in allerlei verschillende vormen. En mijn moeder had daar in die tijd ook last van. Wat er eigenlijk toe resulteerde dat zij emotioneel dus ook niet altijd beschikbaar voor mij was. En dat is best wel iets wat ik, hoe ouder ik word, of werd, maar ook nog steeds word, gelukkig, nog meer ben gaan beseffen eigenlijk dat het Ja, dat het zeg maar niet alleen een klap is geweest voor mij als jong meisje dat ik een van mijn ouders verloor, maar dat ik ook nog één ouder fysiek over had die eigenlijk niet helemaal beschikbaar was voor mij. En dat schreef ik ook in de post. Ze was er fysiek wel. Hè? Ik woonde bij haar in huis en ze deed het beste wat ze kon natuurlijk ook in die periode. Er was een hele hoop liefde en er was ook heel veel wel. Maar waar ik gaandeweg dus achter ben gekomen, ook door mijn eigen proces waar ik in terecht ben gekomen toen ik 5 jaar geleden ziek werd. Toen heb ik me eigenlijk wel echt voor het eerst gerealiseerd wat ik eigenlijk allemaal heb moeten missen. Niet alleen één ouder aan de dood verloren, maar ook een ouder die door haar eigen ziekteproces en ziektebeeld en haar eigen rouw mentaal en emotioneel niet beschikbaar voor mij was. En het heeft best wel lang geduurd voordat ik mezelf ook toestemming kon geven dat ik als kind van haar en als Nathalie daarmee een heel erg groot tekort heb gehad en nog steeds ervaar. Als we opgroeien, als we geboren worden, als we kijken naar onze ouders, wat de situatie ook is. Je hoopt natuurlijk altijd als kind dat je ouders er onvoorwaardelijk voor je zijn. En dat ze je vooral ook de support en steun kunnen geven die jij in jouw ontwikkeling als kind en als jongvolwassene nodig hebt. En in mijn geval heeft het dus wel echt een tijd geduurd voordat ik eigenlijk ook naar mezelf eerlijk kon zijn. Want zo loyaal zijn we natuurlijk naar onze ouders. Dat zit gewoon ingeprent. Dat is gewoon zo bepaald. Systemisch. Het had voor mij heel veel voeten in de aarde om eigenlijk te concluderen dat ik dat niet had gekregen. En ik was heel erg bang in de periode, daar neem ik je zo even mee naartoe, maar dat ik die beslissing nam dat ik iets zou doen wat niet mocht. Er ligt best wel een heel groot taboe, nog steeds, helaas, op breken met een van je ouders, contact verbreken. En ergens snap ik het, want het is ook niet iets wat je zomaar doet. Laat dat voorop staan. Maar het is ook zo dat het veel meer voorkomt dan dat er aandacht voor is. En ik heb me in dat proces heel eenzaam gevoeld en nog steeds op een bepaalde manier, omdat er heel weinig over geschreven of gepraat wordt. En met deze aflevering hoop ik ook daar een stukje aan bij te dragen om dat taboe te doorbreken, door mijn verhaal met je te delen, of in ieder geval een deel daarvan, een eerste stuk, want ik zal er vast nog wel meer over gaan delen. Maar in deze aflevering wil ik je in ieder geval vertellen dat doordat mijn moeder met een manische depressie altijd heeft geworsteld, eigenlijk gewoon vooral heel erg aandacht en tijd voor zichzelf nodig had en veel op bed lag en heel erg haar best deed om er voor mij te zijn. Maar het voor mij eigenlijk niet hetgeen was wat ik op dat moment nodig had en behoefte aan had. Daarnaast is het zo dat zij al heel jong, of toen ik nog heel jong was, regelmatig ontregelde. Dus dat betekende dat ik als jong meisje regelmatig elders moest worden opgevangen, omdat zij opgenomen moest worden. Nou, je kunt je voorstellen dat maakt superveel indruk en impact. De ene keer was dat wat meer georganiseerd, om het maar zo te zeggen. Dus dan zagen we het aankomen en dan kon men kijken waar ik naartoe moest. En met men bedoel ik de mensen om mij heen. Familie, vrienden, kennissen, buren, docenten. Want ik was gewoon nog een heel jong mopje. Maar er waren ook momenten dat er crisis uitbrak, heel onverwachts. En dat we echt met noodsituaties te maken hadden. En dat zijn natuurlijk wel de periodes waar ik super jong al zelfstandig moest worden. En ik heb dat toen allemaal, ik wist niet beter. Het was voor mij gewoon heel erg mijn realiteit. En als ik daar ook aan terugdenk, denk ik, ik zag op den duur toen ik ouder werd en naar de middelbare school ging en een groter sociaal leven eigenlijk kreeg en ook uit het dorp kwam waar ik was opgegroeid. Toen ging ik me eigenlijk pas echt beseffen, dus toen was ik 1 jaar of 12, van dit wat bij mij thuis is eigenlijk heel ongezond en is eigenlijk heel abnormaal en vreemd en ook niet oké. Wat ik soms allemaal moet zien en meemaken en moet aanhoren en hoe ik ook vooral al heel jong op eigen benen heb leren staan. En wederom wat ik allemaal heb moeten missen, omdat mij één ouder al zo jong moest ontvallen en tegelijkertijd de andere ouder zo ontzettend worstelde met zichzelf en eigenlijk heel weinig te geven had. Ja, super verdrietig. Als ik daar nu over nadenk, dan heeft het ook echt een tijd geduurd voordat ik mijn eigen verhaal ook kon zien dus. En nou ja, toen ik wat ouder werd, naar de middelbare school ging, dan kom je vaker bij vrienden en vriendinnen thuis. En gaat er gewoon letterlijk, zo heb ik het in ieder geval wel beleefd, gaat er een nieuwe wereld voor je open. En op dat moment ging ik me steeds meer realiseren van oké, het is echt niet oké. En nou ja, ik kan daar een hele andere aflevering aan zich over maken, hoe ik in die tijd zeg maar ben opgevangen door echt allerlei verschillende mensen die gelukkig goed inspeelden op dat ik wel dingen nodig had. Zowel praktisch, mentaal, emotioneel als fysiek. Dat is gewoon een heel verhaal voor een andere keer. Door welk hulpverleningspad ik eigenlijk ook allemaal ben gegaan. Maar waar het nu vooral op neerkomt en waar ik even flash forward met je naartoe wil, is dat het in die jaren waarin ik ook opgroeide, groter werd, zelfstandiger werd, natuurlijk op een gegeven moment ook zelfs ging studeren. En nou ja, ben ik uit huis gegaan op echt ook niet zo'n toffe manier. Ik zit even hard op te denken of dat nou echt iets is waarvan ik nu op dit moment denk dat dat in deze aflevering prettig is. Nou ja, misschien eigenlijk wel. Het ging gewoon bij ons thuis best wel vaak fout in de zin van de ruzies liepen uit de hand. Hè? En dat werd heftiger en heftiger. En toen is er op een gegeven moment een moment geweest dat mijn buurvrouw, onze buurvrouw, de politie heeft gebeld. En die hebben toen eigenlijk besloten, of nou ja, met mij besloten. Want ik was toen, hoe oud was ik? Ik was toen 17. Toen dat 16, 17 toen dat gebeurde. Hebben besloten dat het gewoon niet meer verantwoord was om naar huis te gaan. Dus dat is eigenlijk ook hoe ik uit huis ben gegaan. Niet zoals je hoopt dat het gaat. Heel abrupt ook als het ware. En dat, dat symboliseert voor mij wel hoe heftig het eigenlijk is geweest. En hoe, als ik het zo kan zeggen, niet in staat mijn moeder was om er voor mij dus nogmaals te zijn. Hè, hoe graag ze dat ook wilde, maar de worsteling met haar eigen gezondheid was gewoon veel en veel te groot. En dat zijn eigenlijk de jaren daarna geweest waarin ik natuurlijk letterlijk van haar verwijderd raakte, omdat ik niet meer in één huis met haar woonde. En dat deed mij ontzettend goed, maar het was tegelijkertijd ook wel turbulent, want om je een beeld te geven, ik had op dat moment nog niet meteen een soort plek waar ik wel heen kon. Dus ik ben eigenlijk in die eerste maanden heel veel bij vrienden geweest. Vriendinnen van school, opgevangen door hun ouders, door familieleden. En vervolgens zat ik ook nog eens in mijn examenjaar. Dat was echt een regelrecht ramp. Hoe ik dat heb gedaan, dat vraag ik me nu nog steeds op de dag van vandaag af. Maar ik wist heel erg duidelijk dat ik in Nijmegen wilde gaan studeren. Ik kwam uit de Betuwe, dus dat lag allemaal redelijk in de buurt. Maar het was voor mijn gevoel ook wel weer ver genoeg om een soort nieuwe start te kunnen maken. Ook wat verder weg van mijn moeder. Omdat dat in die periode ook, we hadden geen contact. Dat ging ook allemaal niet. En toen ben ik uiteindelijk in een fasehuis terechtgekomen. Volgens mij heb ik in eerdere podcastafleveringen, sowieso in de allereerste, maar heb ik daar ook wel een keer wat over gedeeld. Maar dat is in het kort een huis waar je als jongere onder de 18, maar ook als je 18 bent, in ieder geval volgens mij was het van 16 tot 21, waar je zeg maar begeleid kan wonen en waar er hulpverleners zijn die jou eigenlijk helpen door de fase van zelfstandigheid. Omdat je niet meer thuis kon wonen, om welke reden dan ook. Nou ja, daar kwam ik terecht. En eigenlijk in die periode merkte ik dat het sowieso één grote rollercoaster was. Omdat ik en wilde zorgen dat ik mijn examens haalde. Ik wilde gaan studeren. Ik had mijn toekomstplan eigenlijk al jaren helder. Ook vanuit een stukje controle. Omdat dat, mijn hele leven was al zo onrustig geweest. En ik had al zoveel verloren. En er was zoveel niet, waardoor ik mijn vastigheid en mijn zekerheid en mijn basis probeerde te ontlenen ook aan wat ik als het ware presteerde. Dus ik was goed op school, dat was ook wel mijn kracht. Ik was mondeling ook heel goed. Ik kon goed mezelf uitdrukken en aangeven wat er speelde. Dus dat is ook echt mijn redding wel geweest als ik terugkijk naar mijn jeugd en mijn jongvolwassenheid. Want al die mensen die zich voor mij hebben kunnen inzetten, die konden dat ook alleen maar doen omdat ik zo open was. Maar ja, uiteindelijk ging ik daar wonen. En was ik uiteindelijk geslaagd voor mijn examens. En ben ik daarna gaan studeren. En eigenlijk in die periode waarop ik uit huis ging, merkte ik al dat de relatie met mijn moeder nog meer, als het ware, onder druk kwam te staan. In de zin van, zij wilde heel graag contact met mij behouden. En ik voelde gewoon, doordat ik letterlijk uit huis was gegaan, op een niet toffe manier en om niet leuke redenen, dat ook zoveel impact op mij had gehad, dat ik dat zelf ook allemaal nog een soort van, voor zover dat kan, moest verwerken. En vooral ook mee moest dealen, naast dat ik dus ook nog even een diploma moest gaan halen, een nieuwe studie ging doen en mijn hele leven ging veranderen en in een stad ging wonen waar ik wel een goed gevoel bij had, omdat ik er al vaker was geweest, maar eigenlijk nog helemaal verder niemand kende en een nieuw leven had op te bouwen. Nou, vanaf dat moment waren er eigenlijk wel steeds periodes waarin er geen contact was, waarin er heel vaak telefonisch op mij een beroep werd gedaan. Mijn moeder kon mij eindeloos bellen. Daar heb ik echt trauma's aan, dat de telefoon echt gerust 10 keer in 5 minuten kon gaan en dat zij mij echt claimde en heel veel paniek had en angsten had en dat ze mij wilde spreken. Nou ja, allemaal dat soort dingen. En toen op een gegeven moment, therapeuten erbij natuurlijk, allemaal mensen die er wat van vonden, maar ook naasten die er van alles van vonden. Want als er iets is wat ik ervan heb geleerd, ook vanuit professioneel oogpunt, is dat iedereen wil het liefst dat er contact is tussen ouder en kind. Dat willen de ouder en het kind ook allebei. Dat is wel wat ik altijd heb gemerkt en ook heb beleefd. Maar soms is er in het leven geen ruimte voor, omdat in dit geval, als ik naar mezelf heb gekeken, de jongere, het kind, door zoveel ellende is gegaan dat het aan zichzelf moet denken en ook leren kiezen voor zichzelf om letterlijk zijn kop boven water te houden. Want als ik in die tijd mee was gegaan in wat mijn moeder allemaal wilde en hoe zij het fijn vond, dan was ik waarschijnlijk al nog veel eerder in die burn-out gekomen. Maar gelukkig was ik toen al wel redelijk, toen ik uit huis ging, dat was gewoon het moment waarop ik voor mezelf moest kiezen en er een heel hulpverleningstraject met jeugdzorg opgetogen werd en opgetuigd. En toen voelde ik ook gewoon, ik moet haar stap voor stap los gaan laten. Wil ik ooit mijn eigen leven kunnen gaan leven? Want met haar ziektebeeld en met ook het stukje hechting, wat bij mij juist heel erg getriggerd werd, omdat ik al een ouder verloren was, hadden wij ook een hele ongezonde symbiotische relatie toen ik jonger was. En daar neem ik nogmaals wel een keer misschien een andere podcast over op, omdat dat wel hele interessante thematiek is. Waarvan ik ook zeker weet dat het misschien herkenbaar is en ook interessant zou kunnen zijn voor professionals als ze dit luisteren. Maar voor nu wil ik met je delen dat ik toen ook gewoon voelde van dit is wat ik heb te doen. Weet je, ik moet haar zoveel mogelijk op afstand gaan houden. Wil ik mezelf ook kunnen gaan ontplooien. Want wat er heel vaak gebeurde is dat zij mij, als ze mij nog sprak of zag, bij bijvoorbeeld familieverjaardagen of bij mijn opa, haar vader, mijn liefhebbende opa, of dus telefonisch contact, dan behandelde ze mij ook altijd nog alsof ik dat kleine meisje van 10 jaar was. En ik was ondertussen mezelf door aan het ontwikkelen, omdat ik ook gewoon de drang voelde om iets van mijn leven te gaan maken. En dat ik niet mijn verhaal zou zijn als in, wat een pech heeft ze gehad en wat vervelend allemaal en wat verdrietig. Nee, ik wilde gewoon iets van mijn leven maken. En ik koos ook niet voor niks voor de opleiding tot orthopedagoog, omdat ik heel graag later, zei ik altijd, kinderen wil ondersteunen die hebben meegemaakt wat ik heb meegemaakt en die, zeg maar, de juiste hulpverleners om zich heen gaan krijgen, zodat ze zich minder alleen voelen en zodat ze zich gesteund voelen en gezien voelen, gehoord voelen, noem het allemaal maar op. Dus dat was ook allemaal geen toeval dat ik die opleiding ging doen en met succes heb afgerond. Maar in die jaren waarin ik dus in Nijmegen ging wonen, toen merkte ik eigenlijk steeds vaker dat het niet goed meer voelde. En ik kreeg op een gegeven moment een relatie. Nou, ik nam hem mee naar mijn moeder. Dat doe je, want dat hoort erbij. En ik had ooit ook eerder een vriend gehad en dat was altijd ingewikkeld. En ik kan je niet zo goed uitleggen waarom. Maar ik schaamde me op een bepaalde manier ook. Omdat ik, dat klinkt misschien heel gek. Misschien herken je het als je een soort gelijke situatie hebt gehad. Is dat ik het bijna vervelender vond voor mijn partner dat ik hem niet de schoonmoeder kon geven die ik hem gunde, dan dat ik zelf zijn moeder had. Nou ja, als if it makes sense. Maar dat was dus waar ik onder andere mee struggelde. En dat had ik ook met vriendinnen. Dat ik gewoon ook op een verjaardag bijvoorbeeld, waar ik haar dan toch nog wel voor uitnodigde in die eerste jaren, dat ik gewoon dacht, ja, dit is mijn moeder. Hè? En niet omdat ik haar afkeurde als mens, maar wel omdat ik ook ergens heel erg verlangde naar een moeder die, ja, wel een soort van er anders bij zat. Hè? Die wel gezond was en die wel, ja, nou ja, goed, ik kan het niet zo goed uitleggen. Dit is een gevoel. Maar ja, uiteindelijk, nou ja, in die jaren had ik daar ook heel erg met mezelf conflicten over. En merkte ik ook steeds meer dat, weet je, gesprekken over ouders bijvoorbeeld met vrienden of dus met mijn partner destijds, dat triggerde mij mateloos. Ik merkte gewoon dat daar heel veel zeer zat. En dat ik ook heel erg uitgedaagd en getriggerd werd om ernaar te gaan kijken. Hè, van wat wil ik hier nou eigenlijk mee? Want het voelde, als ik heel eerlijk ben, in die jaren echt als een soort blok aan mijn been. En dat is nog zacht uitgedrukt. Maar het voelde altijd alsof ik heel hard moest werken om de relatie, zeg maar, nog een soort houdbaar te houden. En mijn moeder werd eigenlijk een bepaalde periode daaropvolgend alleen maar zieker, zieker en zieker. Zij kreeg naast haar mentale gezondheid en de klachten die ze daarvan had, kreeg ze ook steeds meer fysieke problemen. Zonder daarover in detail te gaan. Maar dat, ja, dat deed ook wel een groot, had een grote weerslag op mij, op onze familie en op, ja, de hulpvraag die daaronder zat. En ik merkte ook dat ik daar steeds meer in ging dragen, terwijl ik ook mijn eigen groei en ontwikkeling, zeg maar, te maken had. En dat ik dus eigenlijk wat er al jong gebeurde, doordat mijn moeder eigenlijk niet in staat was voor mij te zorgen, dat ik heel jong leerde om ook voor haar te zorgen, naast dat ik voor mezelf moest gaan leren zorgen. Dus er was eigenlijk niemand, hè, in mijn stamgezin waar ik naar kon kijken of waar ik me aan op kon trekken. Dus ja, je kunt je voorstellen hoe eenzaam dat is geweest, omdat er geen voorbeeld was. En ook geen steunpilaar. Hè? Dus toen was er op een gegeven moment een fase en een periode waarin het nogmaals alleen maar slechter met haar ging. En ik voelde continu de onrust in mezelf dat ik kon het niet meer. Ik voelde al langer dat ik het niet ging volhouden. Dat het, zeg maar, echt mijn, ik noemde het altijd het zwarte gat wat ik hier gaat komen. Ik voelde het gewoon aankomen. Want ja, weet je, ik had continu een nieuw doel. Hè? Als het niet mijn diploma was op het VWO, op de middelbare, dan werd het wel mijn diploma op de universiteit, mijn bachelor. En daarna werd het een baan, solliciteren, carrière maken. Nou ja, en toen ging het gewoon helemaal mis in 2018. Toen kreeg ik mijn burn-out. En eigenlijk was dat het moment. Ik weet dat nog super goed. Toen hadden we dus nog wel telefonisch contact. En we zagen elkaar ook nog wel sporadisch. Met kerst en met verjaardagen van familieleden. Nou, al die moedjes als het ware. Dat deed ik dan nog wel. Ook omdat ik haar heel graag, ja, toch een soort, ja, wilde pleasen. En tevreden wilde houden. Omdat ik vond dat ik anders geen goede dochter was. Dus moet je nagaan hoe hard ik voor mezelf was. Terwijl ik zelf zoveel pijn te verstouwen had. Maar ja, toen kwam het punt, het moment waarop ik zelf instortte. En toen heb ik wel gemerkt dat ik haar steeds nog meer wat verder weg, nou ja, ging duwen, maar afstand nam. Omdat ik heel erg realiseerde, dit moet ik zelf gaan doen. Of in ieder geval met wel hulp, maar niet van haar. Want op een bepaalde manier is zij ook, hoe cru het ook klinkt, maar mede verantwoordelijk voor dat instorten. Hè, voor die burn-out. Want ja, weet je, er is gewoon zoveel shit geweest. En ik kan het gewoon niet meer. Kon het niet meer dragen. Nou, 2 jaar ziek geweest en nou ja, op een gegeven moment merkte ik wel dat we dus telefonisch contact bleven houden. Maar dat mij, weet je, altijd ging het over waar zij mee zat. En altijd, ze wilde wel er voor mij zijn. Dat probeerde ze ook. En als jij wellicht een kopkind bent, kind van ouders met een psychiatrische stoornis, dan zul je herkennen dat, hè, de ander, de ouder in dit geval, heeft er gewoon geen ruimte voor. Ze bedoelen het vaak allemaal heel goed, maar ik voelde me altijd veel meer de ouder dan dat mijn ouder was. En er kwam zo'n periode, omdat ik toen ook in mijn diepste donker zat, dat ik gewoon dacht, dit gaan we gewoon niet meer doen. Weet je, dit gaat mij echt de kop kosten. En dat is niet waarvoor ik hier ben. Ik verdien iets beter. En als zij het me niet kan geven, dan moet ik het mezelf maar gaan leren geven. Nou, en toen die switch kwam, toen heb ik heel veel therapie gevolgd. Ik heb eindeloos veel één-op-één therapie gehad. Ik heb groepstherapie gehad. Ik heb autonoom gehad. Genoeg. Ik heb echt van alles gehad. En dat heeft ook allemaal geholpen totdat ik mijn opa verloor. Dat was de vader van mijn moeder. En toen is er echt iets gekanteld. Ik zat toen in die periode in groepstherapie en het ging steeds beter met mij. Maar het lijkt wel alsof zijn dood en zijn sterven voor mij ook het laatste stukje was. Wat mij nog continu in verbinding bleef houden met mijn moeder. Want ja, we zagen elkaar natuurlijk op momenten dat we naar hem toe gingen. En toen moest ik als het ware wel. Maar toen hij overleed, toen gebeurde er sowieso een hele hoop in de familie wat gevolgen had. En waardoor ik gewoon merkte, oké, nu mag ik echt afstand gaan nemen. Dus de uitvaart van mijn opa is ook het laatste moment waarop ik mijn moeder fysiek heb gezien. Daarna ben ik ook vrij snel, dat was tijdens groepstherapie, reïntegreren. Nou ja, toen ben ik ook snel, heb ik besloten om te gaan ondernemen. Dat gebeurde allemaal in 2019, 2020. En in die periode ging ik zelf het eerste coachtraject volgen wat ik heb gevolgd. En toen kwam ik bij mijn huidige, of bij mijn toenmalige coach terecht. En toen was het eigenlijk ook heel groot onderwerp van onze sessies. En er waren ook, naast dat ik één op één sessies had met haar, waren er ook groepsessies met de andere vrouwen uit dat traject. En keer op keer begon ik te merken van ja, ik heb mezelf gewoon echt toestemming te geven om haar los te gaan laten. Maar ja, ga daar maar aan staan, weet je. Mijn moeder, die wilde dat namelijk absoluut niet. Iedere keer als ik haar probeerde uit te leggen dat ik afstand nodig had en dat ik het niet meer trok en dat het voor mij gewoon echt mij kapot maakte, zeg maar. Gewoon echt, ik ging eraan onderdoor in de mate waarop zij op mij leunde. Maar dat drong niet tot haar door. Ergens ook logisch, hè, want een moeder, ja, wiens kind zegt, ik wil jou niet meer zien of spreken omdat ik dat niet aan kan. Dat is natuurlijk het allerverdrietigst om te moeten horen. Ik snap het echt vanuit haar kant. Maar voor zover ik dat kan natuurlijk. Maar ik voelde gewoon, ik kan dit niet meer. Ik moet voor mezelf gaan kiezen. En wat de hele fucking wereld er ook van vindt, dit gaat mij helpen om iets wat zo zwaar op mij drukt, een mate van verantwoordelijkheid die op mij gelegd is in mijn hele jeugd en mijn hele jongvolwassenheid. Ik voelde mij verantwoordelijk voor haar welzijn. Hè? En er zijn ook momenten geweest waarop daarmee gedreigd is. En nou ja, zonder daar verder over uit te weiden, het werd heel erg naar. En ik voelde op den duur, ik moet het gewoon continu gaan herhalen. Ik moet de boodschap gaan herhalen dat ik dit niet kan. Dat ik dit niet meer wil. En dat ik dit niet meer op kan brengen. Nou, om je daar in het kort in mee te nemen, dat is natuurlijk een langdurig proces geweest. Ik ben ook opnieuw daarna nog in therapie daarvoor geweest. Heel specifiek daarvoor. Dat bracht me helaas niet helemaal waarvan ik had gehoopt, waarmee ik binnenstapte, dat het me zou brengen. Maar ik heb het toen toch ook meer alleen gedaan dan dat ik wilde. Of dat ik mezelf gegund had, laat ik het zo zeggen. Maar gelukkig heb ik er wel met mijn coaches destijds heel veel over kunnen praten en over delen. En ja, had ik op den duur gewoon zoiets van, het is gewoon klaar. En dan begint er een proces van niet meer opnemen, je telefoon niet meer opnemen, niet meer reageren op appjes of op sms'jes. Want ze had geen WhatsApp, gelukkig. Maar en toen op een gegeven moment, hield het op. Toen kwam er ook niks meer vanuit haar. En toen heb ik op den duur ook haar nummer geblokkeerd. En tot op de dag van vandaag is het een van de allermoeilijkste keuzes die ik heb gemaakt. En er is zoveel over te delen. Ik merk ook, terwijl ik deze aflevering nu voor je opneem, dat het betreft natuurlijk nog veel meer dan dat ik hier nu met je kan delen. En ik denk dat ik er in de toekomst echt nog wel een keer een aparte aflevering of een vervolgaflevering over opneem, omdat er zoveel kanten ook hier aan zitten en zoveel invalshoeken, perspectieven op zo'n keuze. Hè? En hoe je daartoe komt. Hè? Want nogmaals, dit is niet dus iets wat je even besluit, maar dit is een proces van jaren. En vooral van jaren van erkenning naar dat het niet mijn rol is om verantwoordelijk te zijn of me verantwoordelijk te voelen voor mijn eigen moeder. En vooral ook het erkennen van dat wat ik allemaal heb moeten missen en dat ik eigenlijk met de keuze om haar los te laten op dat moment, het contract te verbreken, dat ik voor mezelf koos en dat ik besloot mezelf te gaan leren geven waar ik eigenlijk die 25 jaar die daaraan vooraf ging, altijd zo'n behoefte aan had gehad. En waar ik niet in voorzien kon worden. En nogmaals, niet omdat ze niet wilde. En ook niet omdat ze niet van mij houdt of hield. Maar omdat het niet binnen haar bereik lag. En dat is heel verdrietig. Hè? Maar het heeft mij wel echt doen beseffen dat als ik die keuze niet had gemaakt, dat ik continu aan een energielek bleef vastzitten als het ware. Hoe cru dat ook klinkt om dat over je eigen moeder te zeggen. Maar dat is wel hoe ik het heb ervaren. Het maakte mij meer kapot dan dat ik er zelf iets aan had. Ik deed het contact dat ik nog had die laatste jaren, deed ik voor haar. Maar ja, toen werd ik ziek en toen stortte ik in. En toen dacht ik, ja, ik kan niemand meer iets geven. Ik kan mezelf amper iets geven. Dus toen werd ik ook wel echt genoodzaakt om wat radicalere keuzes te maken. En ja, toen ben ik het gaan afbouwen, wat ik net al zei. En heb ik uiteindelijk gewoon nooit meer gereageerd. En ik kan je echt zeggen, dat is zo ontzettend zwaar. Ik kan dat niet eens uitleggen wat dat met je doet. Omdat het zo'n groot beroep doet op je veerkracht. Maar ook op een stuk moed, lef. Omdat het is heel ongewoon. Het loyaliteitsconflict in jezelf gaat zo hard draaien. En juist omdat mijn moeder iemand is met een hele kwetsbare gezondheid, heb ik ook heel vaak mezelf de vraag gesteld: wat doe ik als ik, of hè, hoe ga ik ermee om als er ooit haar iets overkomt? En zijn er dan wel mensen die mij gaan bellen? Nou, noem het dan maar op. Voelt ook heel kwetsbaar om dat hier zo te delen. Maar dat zijn dus dingen die mij nog steeds bezighouden. Want weet je, met dat ik een bepaalde keuze maak voor mezelf, om mezelf ook te beschermen, hè, op deze, of in deze fase van mijn leven, ik zeg nooit nooit, dat kan ongetwijfeld een moment komen dat ik een andere keuze weer maak. Hè, dat ik wel in contact wil zijn. Maar op dit moment is dat niet zo. Maar dat heeft dus allemaal consequenties. Hè, en die moet je ook dragen. En ja, dat vraagt iets van je. Dat heeft van mij echt wel iets gevraagd. En nog steeds. Maar nou ja, om ook even wat te delen over de positieve kant die ik eraan wil koppelen in dit verhaal, is dat het mij ook heel veel rust heeft gegeven om, ja, dus een van die moeilijkste keuzes die ik ooit heb gemaakt, wel te maken vanuit liefde voor mezelf. En ergens ook, hoe cru dat ook klinkt, vanuit liefde voor haar. Omdat, hoe leg ik dit uit? Omdat ik haar, ik weet even niet of ik de juiste woorden hiervoor kan vinden. Het wordt een soort hardop analyseren met mezelf. Of ik dit ook vanuit liefde voor haar doe. Nee, eigenlijk niet. Want je gunt natuurlijk iedere moeder zijn dochter. Ik gun haar wel haar eigen proces. Maar daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dat heeft ze wel zelf aan te kijken. Voor zover ze daartoe in staat is. En het belangrijkste is dat ik voor mezelf heb gekozen. En dat ik heel, heel dankbaar ben dat ik door heb gezet. Ten goede van mezelf en voor mijn eigen veiligheid, rust, stabiliteit. En dat ik nu ook op een punt in mijn leven ben dat ik natuurlijk nog ontzettend veel van haar hou, om haar geef en haar absoluut erken als mijn moeder. En er ook echt in geloof dat er, ja, misschien wel een moment gaat komen dat het er anders uitziet. Maar op dit moment, ik kan niet in de toekomst kijken. Dat wil ik ook verder niet. Maar op dit moment voelt het echt als het juiste. En als er iets is wat ik heb geleerd in de afgelopen jaren, in mijn eigen reis, sinds ik in dat diepe donker heb gezeten, is het wel dat de relatie met mezelf de allerbelangrijkste relatie in het leven is. En daar heb ik onwijs veel in geïnvesteerd. En dat doe ik nog steeds. Hè? En ik ben heel dankbaar dat ik ook nu nog steeds de ruimte maak om de eerste 30 jaar van mijn leven op een bepaalde manier, ja, ik heb moeite met het woord verwerken en een plek geven, maar dat het ruimte krijgt. En dat ik mezelf zo belangrijk ben gaan vinden om ook die ruimte te durven nemen. En dat is ook waarom ik toch besloot om dit onderwerp open te breken en hier een podcastaflevering over te maken en ook over te delen op social media. Is omdat er veel meer Nathalie's zijn. Er zijn veel meer mensen zoals ik die ook door een soort gelijke situatie zijn gegaan. Wat daarvan ook de reden of de oorzaak is. Maar ik gun deze wereld echt dat we hier veel meer met elkaar over gaan praten. En dat het taboe er ook afgaat. Hè? Want als jij ooit in deze positie komt waar ik ook in heb gezeten en nog steeds zit, dan is dat niet een keuze omdat je dat wil. Het is vaak je kunt er niet omheen. Hè? En ik heb toen ook gezocht naar ervaringsverhalen. Ik heb gezocht naar boeken en ik heb er wel een aantal gevonden. Maar ja, het was minimaal. Dus vandaar dat ik ook zoiets heb gehad van, weet je, ik ga heel puur vanuit mezelf gewoon een stuk delen. Ik heb dit ook niet voorbereid. Dus nou ja, misschien heb ik allemaal dingen niet benoemd waarvan ik van tevoren dacht, oh ja, die wil ik meenemen in het verhaal of die wil ik delen. Maar dit is ook waar ik in geloof. Als in, dit komt gewoon allemaal recht uit mijn hart. Dit is hoe ik het heb beleefd. En ik maak dit al, is er maar één iemand die hierbij geholpen is door mijn verhaal te horen, dan ben ik al blij. Blij als in, niet om je situatie, maar wel om, ja, dat je hopelijk een stukje herkenning, erkenning kan krijgen voor jouw proces. Ja, en mocht jij iemand zijn die ook worstelt bijvoorbeeld in het contact met een ouder, of ook de keuze heeft gemaakt om op dit moment geen contact te hebben, je mag me altijd een berichtje sturen. Ik vind het mooi als jij, naar aanleiding van mijn verhaal, misschien ook iets van jouw verhaal wilt delen. Of als je een vraag hebt hierover, dan voel je vrij om die te stellen. Ik ben in ieder geval heel dankbaar dat ik ook dit stuk van mijn eigen reis, ja, inmiddels de ruimte durf te geven. Omdat het ook wel lange tijd heeft gevoeld. Dat ga ik als laatste nog aan toevoegen. Dat het een soort niet mag hierover praten. Omdat er ook wel ergens iets in mij aanwezig is van, oeh, wat als dit bij, hoe zeg je dat, bij mensen terechtkomt die hier iets van gaan vinden uit mijn verleden. Maar ik heb wel geleerd ook dat dit is mijn waarheid en dit is hoe ik het heb beleefd. En natuurlijk heeft ieder ander die hier ooit bij betrokken is geweest zijn eigen waarheid en eigen beleving, maar dat mag allemaal naast elkaar bestaan. Dus ik wilde vooral niet dat dat me ervan zou weerhouden om te delen wat, ja, wat mijn verhaal hierin is en wat ik heb ervaren. Dus nou ja, nogmaals, ik waardeer het heel erg als je, ja, met mij zou willen delen wat deze aflevering bij je heeft losgemaakt. Dat vind ik altijd heel waardevol, want ik maak dit met zoveel puurheid en kwetsbaarheid, maar ik heb geen idee hoe het natuurlijk overkomt en vooral ook niet wat het met jou doet en ja, wie er heeft geluisterd. Dus dat vind ik altijd tof om dat naderhand te horen. Als je die moeite wil nemen, heel te gek. En hopelijk, ja, heeft het je iets gebracht. En ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. Tot de volgende.